Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, het is hier gewoon ongelooflijk druk in de studio. Het lijkt wel een kroeg. En dat is nou ook precies de bedoeling. Want als de week begonnen is aan het eind van de maand, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. En in People Power Forum gaan we met spraakmakende mensen in gesprek over een werkthema. Met onderscheidende opinies en interessante invalshoeken. In deze aflevering gaan Harry Starre en Glenn van den Burg, dat ben ik zelf, in gesprek met het forum over de activistische professional. Vakmensen met een mening en een missie. Keren de jaren 60 van de vorige eeuw terug in een nieuw jasje? Is het goed nieuws of heeft het fenomeen ook een schaduwzijde? Het forum bestaat deze aflevering uit Laurens Kloop van de School of Life, Kauthar Dharmoni van onder andere de Goddess Workshop en Tom Maas, nou daar heb ik echt een hoop informatie over doorgekregen, want die doet zijn leven al zoveel. Kenner van de wereldmuziek, vertaler van Gregory Bateson, voormalig programmamaker van de boeddhistische omroep, fotograaf, nou ga zo maar door. Je gaat vast nog wel horen in de rest van het programma wat hij allemaal voor prachtige dingen heeft gedaan. En natuurlijk, niet geheel onbelangrijk, het woord aan mijn fijne collega Harry Starre.
People Power.
Ik zit hier met Laurens Kloop, met Kauthar Dharmoni en met Tom Maas. Glenn zei het al zo mooi. Ik denk dat we wel alle leeftijden bij elkaar hebben of niet. Want Ton, je bent een nestor, heb ik voor mezelf opgeschreven. Je waar mag het. Ik over spreken?
Ben jij niet een nestor?
Nee, dat zou je wel willen, maar het is niet zo. Want ik vind jou er zo verbazingwekkend goed uitzien, lief hè, van mij. Maar zeg het eens. Waar hebben we het over? Hoe lang? Dat zei Glenn.
Volgende week 73.
Dus dat maakt ook dat je veel hebt meegemaakt. Jij bent misschien degene die het grootste overzicht heeft. Laurens, waar hebben we het bij jou over?
46.
En Kauthar, je mag het aan vrouwen vragen, want we zijn gelijk.
Zal ik de antwoord geven van mijn groot-groot-oma? Die zei 12.
12, ja. Ja, de absolute leeftijd, hè? De leeftijd die je in je hoofd bent.
En op haar sterfbed vroegen ze oma, omdat we vroegen altijd hoe oud ben je? En ze is geboren voordat de Fransen Tunesië gekoloniseerd hadden. Ja. Dus ze wisten niet hoe oud. En toen zij was aan het sterven, ik ging naast haar en zei, oma, je gaat nu dood. Dus hoe oud ben je? En zegt ze met een kleine glimlach, altijd 12.
Geweldig.
Je wist het gewoon echt niet.
Nee. Ik denk ze was bijna 100. Ze was heel oud.
Ja, Harry,
maar wist het zelf wel?
Ja. Nee, ze is geboren voor de Fransen. Ja. Dus de Fransen waren 1881. Dus
voor die tijd.
Was ze geboren.
Nou zegt de schrijver Harry Mulisch, misschien je bekend. Die zegt, we hebben allemaal een absolute leeftijd. Dus je bent in je hoofd een bepaalde leeftijd. Ton kent dat fenomeen misschien wel. Hè,
van, ik heb ervan gehoord,
Want Harry Mulisch zei, ik ben 17. Ik ben gewoon iemand van 17. Als je zo'n absolute leeftijd voor jezelf zou moeten definiëren, hoe oud ben je dan?
Ja, dat moet ik gaan verzinnen.
Ja, je kunt toch verzinnen of niet?
Het zijn allemaal hele obligate dingen. Ik heb daar eigenlijk geen... Nee. Ik voel er niks bij.
Je voelt er niks bij. Ton, het thema is de activistische profession.
Ja, ben ik ook niet eigenlijk.
Nee?
Nee.
Wat ben je dan wel?
Nou ja, ik durf mezelf soms ondernemer te noemen.
Ja.
En eigenlijk ben ik meer ondernemer van mijn eigen leven, geloof ik, zo langzamerhand.
Ja, Ja. Hoe moet ik dat dan verstaan?
Nou ja, omdat het alle kanten op gaat en eigenlijk er nooit een plan is geweest. En ook niet meer gaat komen, denk ik.
Ja.
Daar is het nu wel echt te laat voor.
Ja.
Dat wat ik ook prima vind, overigens.
Maar heb je ooit in loondienst geweest, bijvoorbeeld?
Ik ben wel eens een blauwe maandag in loondienst geweest. Maar dat is echt... Dan moet je echt op zoek in de biografie. Ja. Ja.
En je rommeltje een bestaan bij elkaar, moet ik dan zo zeggen?
Ja, dat doe ik al heel lang.
Waar bestaat dat rommeltje dan uit? Waar herkennen mensen jou dan aan?
Ik bedoel, ik ben eigenlijk in een heleboel dingen verzand. Ik ben een muziekliefhebber, dat is al heel lang zo. En op een gegeven moment was er een vriend van mij en die nam een tijdschrift over.
Ja.
Dat stond te koop.
Ja.
En toen kreeg hij ruzie met de mensen die daar werkten en die gingen allemaal weg. En toen ging hij in paniek, ging hij zijn eigen netwerk langs. En toen belde hij mij van, jij weet toch zoveel van muziek, kan je er niet leuk over schrijven? En toen dacht ik, oh ja, nou ja, dat is niet zo'n gek idee. Zo ben ik muziekjournalist geworden eigenlijk.
En dan springen we helemaal naar het einde van jouw bestaan. Hè, waar we nu, kijk, waar ben je nu in verzeild geweest?
Ik zit sinds 2 jaar in het bestuur van het Centrum voor Zelfbezinning. Nou, dat klinkt heel wonderlijk. Dat is een initiatief was dat van een psychiater, die heet Kees Schuurman.
Ja.
Komen we toch terug bij de literatuur, want Schuurman werd bekend omdat hij behandelaar is geweest van Gerard Cornelis van het Reven, toen hij 19 was.
Die zich
en overigens ook van Hella Hazen.
Ja.
En hij schijnt beide te hebben aangeraden om het maar eens op te schrijven allemaal. Dus mogelijk hebben we de 2 literaire carrières deels te danken aan Kees Schuurman.
2, zei je, want ik verstond Gerard.
Hella Hazen en Reven.
Ja. En beide heeft hij geadviseerd, schrijf het op.
Dan... En die Schuurman had nog een ander idee. Die kwam er op een gegeven moment achter dat er nogal wat patiënten waren die volgens hij meer hadden aan een goed gesprek met elkaar dan met hem. En zo ging hij in zijn eigen wachtkamer gespreksgroepen organiseren.
Eigenlijk is de wachtkamer, als je daar in gesprek raadt, beter voor je dan de spreekkamer waar je betalen moet.
Voor sommige mensen zeker.
Voor sommige mensen zeker.
Ja. Gesprekken zijn op de radio ook al wat minder leuk dan de buiten, toch?
Ja, dat is moet je dat, hij vindt het, moet je het zien. Nee, hij zit gewoon te genieten.
Ik vind het geweldig interessant.
Nou, ben jij wel eens bij de dokter geweest?
Ik ben vandaag bij de tandarts geweest. De dokter, dat is wel een tijdje geleden.
Dat is een professional, zeggen we. Maar jij bent ook een professional, hè? Toch? Mag je jezelf zo noemen?
Ja, ik weet niet zo goed wat het is eigenlijk.
Wat is je vak?
Ik breng mensen bij elkaar. Ja, dat doe ik, geloof ik. Ja, ik probeer creatieve plannen te maken om mensen op een vernieuwende manier bij elkaar te brengen om ze op zo'n manier na te laten denken dat ze meer zelfkennis krijgen. Dus dat hebben wij dan met elkaar gemeen.
Dat hebben jullie gemeen.
Ja.
En ben je ergens boos over, geërgerd? Wil je iets bereiken? Hoe moet ik dat zien?
Wat een leuke vraag. Boos. Ja, ik ben wel zorgelijk af en toe over de oppervlakkigheid, denk ik. Ja, dat is wel.
Dus daar, School of Life is echt een antwoord op oppervlakkigheid.
Ik hoop het, ja. Ik hoop dat mensen wat meer verdieping en dan niet zomaar zo verdiepen in de zin van dat het allemaal moeilijkere gesprekken moeten worden, maar wel dat je gesprekken voert die op de een of andere manier wat meer leren over jezelf. En dan kom je wat dichter bij je eigen emoties. En dat helpt denk ik om een wat gelukkiger leven te leiden.
Wat is jouw vondst van de laatste tijd op dat punt zelf?
Dat je de goede balans moet vinden tussen... Ik was afgelopen week had ik het genoegen om bij Goethe zijn woonhuis te zijn in Weimar.
Weimar, ja.
Ja, daar wilde ik al lang heen. En daar heb je het befaamde bankje. En op het einde...
En ook met dat beeld van Schiller zit.
Zeker, ja prachtig. En, Schiller, zijn beste vriend eigenlijk, hè, tegenpol. En hij zat daar op een bankje en hij hield daar gewoon zijn mond dicht. En daar kwamen mensen dan gewoon bij zitten. En al die mensen die dachten eigenlijk dat hij altijd een hele goede luisteraar was. Maar stiekem zat hij allemaal in zijn hoofd aantekeningen te maken om later zijn toneelstukken op te schrijven.
Hij was aan het schrijven.
Hij was aan het schrijven in zijn hoofd.
Ja.
En dat vind ik ook wel, ik vind een van mijn grote uitdagingen en ook wel een van de dingen die ik probeer te oefenen. Weten wanneer je je mond moet houden en weten wanneer je wat moet zeggen.
Dan moet ik de luisteraar voorbereiden op het komende half uur zwijgen. dit wordt een schokkende bekentenis. We gaan in de lucht, uit de lucht. Zoiets is het eigenlijk.
Ja.
Maar je hebt ook brainwash. Hè? Want daar word je mee.
Zeker.
Wat is dat?
Dat was eigenlijk een initiatief wat we samen met Omroep Human hebben gemaakt. Die lang samenwerkte natuurlijk met de boeddhies ook. Hè? De boeddhistische omroep.
Boeddhies noem je dat?
Ja, ik geloof dat we dat de boeddhies
noemen. Dan ben je wel heel intiem met ze.
Volgens mij zeer goed.
Omroep,
ja, en samen hadden we bedacht. Het was eigenlijk heel leuk, want we moesten toen leden worden geworven voor de Human.
Ja.
En toen hadden we bedacht, we moeten een festival maken. En dan moeten we heel veel leden naar het festival trekken. Die worden dan allemaal lid. En dan redden we op die manier zeg maar de status die je nodig hebt als omroep.
Het is een vorm van actie. Hè?
Het was een vorm van actie. Nou, en of. En toen uiteindelijk waren er al zoveel leden dat het hele festival niet meer nodig was. Maar toen dachten we van, joh, we hebben alles al gereserveerd. Laten we het gewoon doen.
Ja.
Dat was 6 jaar geleden en het werd meteen een enorm succes. En
het zit bijna altijd, er zit nog maar 10% plaats hè, nu geloof ik.
Ik heb vanochtend gecheckt, toen waren er 85% van de kaarten verkocht.
En wat is de filosofie van de mensen die je uitnodigt? Wat voor mensen zijn dat?
Nou, we proberen gevaarlijke ideeën bij elkaar te brengen. Ideeën die ontregelen. Dus we maken wel eens het grapje, bij brainwash brengen we de mensen zo in verwarring dat ze daarna...
School of Life.
Heel goed. Dat ze School of Life moeten. Ja. En dat is dus een soort circulair businessmodel, zullen we zeggen.
Ja, ik ga via de flanken naar Kouter.
Ja.
Goddess Workshop, dat is wat ik bij jouw naam altijd onthoud. en ik vermoed dat ik daar niet bij mag komen.
Nee, 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 nee. Maar dat is het meest bekende. Maar ik doe mijn achtergrond...
Draai de microfoon een beetje naar je toe, alsjeblieft.
Ja, het is... ik ben academica. Ja. Dus mijn achtergrond is in gender studies. Ja. En alles wat heeft te maken met emancipatie van vrouwen, maar ook mannen.
Ja.
Dat probeer ik te stimuleren op allerlei manieren. In de wetenschap, in de academia, maar ook met de dans. En het heet eigenlijk... Ik gebruik de oudste... vrouwelijke dansritueel ter wereld. Onder andere, die heet in het Arabisch Raqsat al-Ilhat, de dans van de godinnen.
Ja.
En dat is een manier om vrouwen te brengen via het lichaam in contact met hun oerkracht.
Ja.
En dat combineer ik met het wetenschappelijk empowerment theorieën, die allemaal mooi zijn, maar wat je zegt zelf, als je niet in contact bent met je emoties en met je lijf, dan het mankeert iets. Dus het is heel belangrijk om die, zeg maar, alignment te hebben tussen je hoofd, je hart en je buik.
Ja, ik herinner me die uitspraak, het lichaam liegt nooit. Herinner je dat nog?
Ja.
Dat het lichaam als het ware waarheid moet spreken, waar we met woorden nog wel eens verhullen.
Ja.
Wat brengt jullie zijn hier op uitnodiging, daar ben ik de schuld aan. Maar wat is eigenlijk de overeenkomst tussen jullie drie? Ton Maas, Centrum voor Zelfbezinning, Rahutar Dharmoni, de godin, dans van de godin. En dan Laurens Knoop van School of Life and Brainwash. Wat is de overeenkomst?
Oh, je kijkt mij aan.
Ja, ik wil graag horen van jullie wat jullie denken dat er over.
Ja, nou, wat me te binnen schiet meteen is dat ik een leuk contact heb met een filosoof. Die heet Aldo Houterman.
Ja.
En zijn nieuwe boek komt volgende maand uit. Ja. Wij zijn ons lichaam.
Ja, geweldig.
En dat is een punt waar ik met hem gesproken, al een paar keer met hem over gesproken heb. Dat niet alleen het geheugen door ons hele systeem zit, maar zelfs de cognitie. Waarschijnlijk niet alleen maar tot het brein beperkt blijft.
Ja.
Maar we zijn een cognitief wezen.
Dus het lichaam in zijn totaliteit is wetend en zoekend.
Cruijff had alleen... toch geen gelijk toen hij zei je voetbalt met je hoofd. Je voetbalt wel degelijk met je benen.
Ja,
ook.
Ook.
Precies.
Het hele lichaam is intelligent. Is dat waar?
Ja.
Het is een connectie. Een van de redenen waarom ik begon met dansen. Ik had altijd een soort van een bijna schizofreniek bestaan. Dus ik doseerde en ik onderzocht op universiteit alle soort van theorieën die hebben te maken met de emancipatie.
Dat was cerebraal, intellectueel.
Fantastisch, dat is ook noodzakelijk. Maar ik zag er is een bepaalde discrepantie van om letterlijk wat wij noemen in genders, dat is de embodiment. Dat het moet letterlijk in de cellen van je lijf zitten. Anders blijft het een heel mooie theorie en dan kun je dat niet zomaar implementeren. Dus het moment dat je dat in je lijf brengt, dan krijg je wat een alignment en dan gaat het ook sneller. Maar die enige is, we leven in een cultuur, zeker Calvinistische cultuur, waar wij hebben vertrouwen naar het lichaam toe. Het lichaam is minder en emoties zijn minder dan de hoofd.
Ja.
En ik denk als wij nu praten over de 21ste eeuw, dat is een van de grootste veranderingen wat jij met je werk doet. En wat jij
je wijst naar Laurens en naar Ton.
Ja, precies. Ja. Dat wij gaan naar een andere, zeg maar, paradigma. Omdat dat is school of life. Omdat dat manier van denken, van scheiding tussen geest en lichaam, is een beetje old school. Het is begonnen met Descartes natuurlijk. Ja, je pense donc je suis. Maar dat is niet meer het geval.
Ik denk dus ik ben.
Nee? Ik denk dus ik ben. Och, dat is goed dat je even helpt. Dus, nee, maar het is dat weer naar elkaar toebrengen van lichaam en geest. Herken je dat? Want School of Life is natuurlijk wel heel erg van de geest. Hè? Uitleggen.
Ja, maar ik denk dus dat Aldo was een gewaardeerde oude collega.
Aldo Houterman.
Ja, waar je het net over had. En op zich doen we denk ik hetzelfde uiteindelijk. We proberen onszelf wat intelligenter te maken. Wij houden heel erg van de route via het hoofd naar de emotie. En ik denk dat bijvoorbeeld jij, Kouter, meer vanuit het lichaam misschien het hoofd probeert te bereiken of zo. Ja. Hè? Dat,
andersom, die andere route.
Ja, een andere route. Misschien wat simpel gesteld. Maar dus wij proberen echt door middel van het nadenken. We zijn ook tegen Descartes. Hè. Die heeft er heel veel schade aangericht. Door dat heel erg uit elkaar te halen. We denken dat je via het nadenken, helder nadenken. Je kunt wel degelijk foute gedachten hebben. Je kunt ook wel degelijk foute emoties hebben. Ja. Althans, ze fout interpreteren.
Ja.
Dus je moet weten wat van jouzelf is en wat van de ander. En je moet bijvoorbeeld ook weten waar je vandaan komt. Hè. Je moet je relatie met je familie analyseren. Want anders trap je de hele tijd in dezelfde valkuilen. Dus dat kun je met je hoofd...
Er zitten
dat...
patronen in wat je overkomt en hoe je je gedraagt. Dat mag ik zeggen.
Ja.
Ik heb een aanwijzing gekregen van Glenn. Die zei, wordt het geen tijd voor muziek?
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
En ze verzetten zich. Ik zat in de pauze te praten met Glenn. En Glenn zei, ze verzetten zich tegen de term activistisch, maar ze praten niet anders dan activistisch.
Ik niet. Nee, helemaal niet. Toen ik naar Nederland kwam, het was in de jaren 2000, toen zei ik, ik ben een feminist.
Ja.
En dat was soort van in die tijd soort van bijna scheldwoord. Omdat, whatever, for whatever reason. Maar ik was trots dat ik een feminist was.
Ja.
Tussendoor heb ik iets anders veranderd. Dus nu ben ik begonnen met clubje vrienden. Ik noem dat feministen. Dus vrouwen en mannen. Dus van feministen, van feminisme naar feminisme. Maar ik ben heel trots op activisme ook. Ik denk in de Nederlandse cultuur misschien op dit moment activisme is een beetje, ik zou niet zeggen scheldwoorden. Maar het gaat ook veranderen. We zijn aan het begin. Het enige is, het is belangrijk om dat wij definiëren. Wat is activisme eigenlijk? Wat bedoelen we met activisme?
Ja, wat bedoelen we ermee, denk jij?
En voor mij activisme is dat ik zie onrecht. Ja. En dat onrecht raakt me zo diep in elke cel van mijn lijf.
Je verdraagt het niet.
En ik verdraag het niet. Het maakt me boos, het maakt me verdrietig. En dan wil ik iets aandoen om dat te veranderen.
Wat maakt jou verdrietig?
Het maakt me verdrietig dat de emancipatie van vrouwen en mannen zo laag gaat. Het maakt me verdrietig dat we hebben een patriarchale systeem die nog steeds onrechtvaardig is naar mannen en vrouwen toe.
Ja.
Het maakt me verdrietig dat mannen en vrouwen zijn geraakt in een oorlog onder elkaar, waar wij vrouwen quota nodig aan de ene kant en waar wij continu met dat shaming en blaming naar elkaar toe gaan. Ja. En het maakt me verdrietig dat
is er een seksenoorlog?
Wij zijn een seksoorlog aan het creëren. Daarom ook wil ik niet meer over feminisme praten met over feminisme. Ja. We moeten bij elkaar komen om die problemen op te lossen. En nu we zijn tegen elkaar aan het vechten.
Nou, word jij directeur van Atria, zo heet het.
Ja.
Hè? Wat is het en waarom doe je dat?
Het is een kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en ook voor de emancipatie. En
het heet anders. Ja.
Het is eigenlijk gebaseerd op de erfgoed van de Aletta Jacob erfgoed. Ja. Heel belangrijk. En dat is eigenlijk, ik noem dat de geheugen van de Nederlandse emancipatie en vrouwenstudies. Heel belangrijk instituut. En wat wij willen is, we willen naar een continuïteit van wat Atria nu voor staat. Ja. Maar we willen ook naar een nieuwe era. Een nieuwe manier van emancipatie.
Ja.
En dat is ook gebaseerd, wat mij betreft, over feminisme. Vrouwen en mannen samen.
Ja.
We moeten niet meer die uit elkaar halen.
Hoe werd je daarop ontvangen daar? Toen je dat voor het eerst zei?
Kun
je dat
ik ga morgenochtend beginnen. Dus ik ben nog niet begonnen.
Nee.
Maar,
ze kunnen je niet meer wegsturen. Het is de KPN niet.
Huh? Nee, met heel veel enthousiasme. En ik loop natuurlijk in de schoenen van mijn
voorganger.
Ja. Mevrouw René Romkens. Die heeft fantastische werk ook gedaan. Ja. En we gaan gewoon verder. En we gaan naar de nieuwe feminisme. Naar de nieuwe emancipatiemodellen.
Waarom legt een vrije vrouw zich vast in een functie in loondienst? Want je gaat de wereld over. Je had alles. Waarom doe je dat nou?
Omdat ik wil graag meer impact hebben.
Okay.
En ik wil ook, het klinkt heel gek.
En impact, wat gaan we dan zien van jou?
Verandering in de maatschappij. Dat emancipatie hoog op de agenda staat. Zowel op de politiek dan op de bedrijfsleven. Maar op een nieuwe manier. Samen. Met de mannen samen.
Op een nieuwe manier aanpakken. Zodat het wel kan werken. In plaats van de oude aanpak die maar uitgewerkt lijkt. Mag ik dat zo zien?
Dat mannen en vrouwen niet uit elkaar moeten gespeeld worden. Het gaat om een patriarchale systeem die dysfunctioneel is.
Ja.
En dan gaan dat samen. En we geven advies met Atria naar beleidsmaker, naar bedrijfsleven. Hoe kunnen we dat problematiek aanpakken? En er is ook heel veel meer op de agenda.
Begrijp ik ook heel goed. Dan wil je dat veranderen. Ik kijk toch een beetje wanhopig naar Ton. Want Ton suggereerde, ik heb er niks mee. Maar ten diepste, Ton, je wil toch wat.
Nou, wat mij de laatste tijd erg inspireert.
Ja?
We zijn met het CVZ bezig met het voorbereiden van een symposium.
Ja.
En dat betreft een Amerikaanse publicist. Die heet Charles Eisenstein. Die zijn we op het spoor gekomen. Ja. En die zien we eigenlijk als een soort erfgenaam van Schuurman in zekere zin.
Van de oprichter van jullie instituut.
En hij doet een paar interessante dingen. Hij heeft het over activisme.
Ja.
En dat verbindt hij met spiritualiteit.
Ah. Mm.
En hij zegt dat zijn dus geen tegengestelde
zaken.
Nee,
want spirituele mensen zijn stil en in een hoekje en doen verder niks, toch?
Navelstaren en op de barricade staan wordt vaak tegenover elkaar gespeeld.
Ja.
En hij zegt, dat kan je met elkaar verbinden heel goed. En iets anders wat me erg inspireert...
Is spiritualiteit zonder maatschappelijke betrokkenheid eigenlijk wel te rechtvaardigen?
Nou, het een en het ander kan eigenlijk... Ze kunnen niet zonder elkaar, denk ik uiteindelijk.
Dus je moet de wereld willen veranderen. Het is niet alleen goed zijn voor jezelf en in verbinding komen met de almacht.
Ja, en er moet wat te lachen zijn.
Ook?
Dus dan is het ook bij voorbaat mislukt.
Ja, dus dat is achterdocht creëren, toch? Als je niet mag lachen.
Grappige spiritualiteit, echt waar?
Ja, natuurlijk. Hè? De Dalai Lama zit voortdurend te grinniken.
Ja. En wat hij ook heel. Wat voor mij ook een eye-opener was. Dat hij op een gegeven moment zegt: van kijk, activisme, dat kan ook zijn. Zorgen voor je zieke grootmoeder.
Ja, pannetje soep. Ja.
Precies.
Ja.
Dat zei mijn vader altijd. Als mijn moeder een beetje roddelde over de wijk. Zei erg op nummer 12. Zei mijn vader altijd: onderbrak haar en zei: heb je een pannetje soep gebracht? En als ze dan nee zei, zei hij: dan wil ik daarna nog wel eens met je praten.
Hoi.
Vond ik altijd wel mooi. Ja. Ik vond eigenlijk achteraf, in termen van feministen, dat hij zelf dat pannetje ook zo.
Feminist. We gaan iets nieuw beginnen. Feminist.
Nou, want je hebt nou zitten kijken naar die twee.
Ja.
Is er een overeenkomst tussen de initiator van School of Life en deze twee, Kautar Darmoni en Ton Maas? Is er een overeenkomst? Zijn het zielsverwanten?
Ja, denk het wel.
Waarin dan?
Nou, laten we beginnen bij het activisme.
Ja.
Ik heb die koptelefoon op, maar ja, ik vind dat niet zo'n succes.
Nou, het
mag
staat,
ik het ook zo doen?
Staat je
ik vind het toch fijner als ik die echte geluiden hoor van je. Maar volgens mij wil je iets. Dat is de kern van activisme, toch? Je wil iets.
De huidige situatie bevalt je.
Ja, precies. Er is iets wat je dus niet fijn vindt. Daarom vind ik dat woord voor jou ook boos. Waar ben je boos over? Vind ik mooi. En je wil iets veranderen. En je wil het ook niet door laten schieten. Dat vind ik aan jou interessant. Hè? Dat je dus eigenlijk ook zegt, van, nou, er zitten wel bepaalde grenzen aan je. Je kan als een soort monomane, kan je dus voor één doel gaan. Het is ook belangrijk om de nuance,
om
het vermoeden.
Te houden en verbinding te houden.
Het vermoeden van het gulden midden. Dat is toch wel wat mij fascineert, vooral de laatste jaar. Dat je dus ergens op zoek gaat naar een bepaalde balans tussen jezelf en de ander. Je eigen belang, het andere belang. Je eigen emoties, die ook niet overdreven, wat ik net ook zei. Ja. Volgens mij proberen we allemaal een bepaalde redelijk gemiddelde van het normale leven.
Het pannetje soep.
Het pannetje soep is toch ook, weet je, als je gewoon probeert te voelen, dan is het toch ook gewoon, je snapt ook dat het fijn kan zijn om even iemand iets te geven, iets te brengen. Het is ook allemaal zo voor de hand liggend.
Ja.
Maar ik denk wel dat en daar zit wel, laten we zeggen, de uitdaging voor mij is dat we zoveel aan ons hoofd hebben. Dat we langzaam vergeten waar eigenlijk de normale intenties van mensen eigenlijk zijn gebleven.
Is het echt terug naar normaal?
Ja, dat denk ik wel. Ja, normaal vind ik niet zo'n heel geslaagd woord. Dan krijg je allemaal theoretische discussies. Maar ik denk dat toch dat de schoonheid ligt hem echt ook in het omarmen van datgene wat er gewoon heel de tijd om je heen is.
Ja.
Dat kan heel dichtbij zijn. Ook heel voor de hand liggend. Een gesprek bijvoorbeeld met een oud vrouwtje. Gewoon even op een bankje de tijd nemen om even aandachtig met elkaar een leuk gesprek te voeren.
Dat zie je overigens wel eens doen. Hè? Want we zijn buren. Dus ik zie je dat wel doen. Ja.
Ik schep daar ook enorm veel plezier in. Maar ik ben tegelijkertijd ook met een bedrijf bezig waar ik het heel druk heb. En ik vind mezelf in mijn slechtste variant terug. Op het moment dat ik dus dat soort dingen eigenlijk allemaal vergeet. En ik word er ook wel een klein beetje van binnen.
Met zo'n festival draait je hoofd om en dan verlies je de aandacht voor
de
omgeving.
De grote tragiek is dat wij programma's maken voor andere mensen die we eigenlijk zelf zouden willen volgen en eigenlijk nooit meer kunnen volgen. Dat is echt. Ja? Waardoor je maar wij maken de grap altijd. Bij ons onder de vuurtoren is het heel donker.
Ja.
Want wij doen zelf helemaal niet wat wij naar anderen toe brengen.
De schoonmaker en zijn kinderen enzovoort.
Ja, dus en ik ben het gelukkigst.
Waar zit jouw fantasie? Hè? Wil je weg daar eigenlijk stiekem? Het mag u gezegd. Want...
Nou, ik mijn, mijn fantasieën zijn altijd.
Heb je fantasieën van ik ga iets anders doen?
Ik ben van nature een boogschutter. En ik weet niet of ik geloof in astrologie, maar ik vind het tenminste interessant. En een boogschutter die is altijd met zijn pijlen gericht op de toekomst. Hè? Die zijn altijd op zoek naar een doel wat verder ligt dan eigenlijk wat op dit moment binnen het bereik ligt.
Waar zit die fantasie? Waar zit die fantasie? Waar zit je stiekem wel eens aan te denken?
Nou, ik hou heel erg van ondernemen. Ja. En wel in de combinatie met een maatschappelijke doelstelling. Dus mijn fantasie zit op dit moment echt volledig bij de GGZ. Geestelijke gezondheidszorg.
Ja, dat herken ik, want ik volg je op internet.
Ja, precies. En daar ben ik geïnteresseerd in het gebruik van psilocybine. De werkzame stof in paddo's. Die dus nu worden onderzocht op een hele heilzame werking voor de geestelijke gezondheid. Het schijnt dat je met ayahuasca's, die ik recent zelf ook heb gedaan. En ook paddenstoelen die ik in het verleden wel eens heb gedaan. Dat je ook echt geestelijke problemen kunt oplossen. Zoals depressie.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk fantastisch interessant. Er is 7% van de mensen in Nederland. Waar ik in alle westerse landen heeft een echte aandoening. Ja. En een heel groot deel daarbovenop heeft geestelijke problemen, omdat ze niet kunnen accepteren dat het leven gewoon ook duistere kanten heeft. Of minder mooie kanten. En dat, het
voor gebruik... chronisch geluk. Hè? De mythe van het chronisch geluk.
Ja, zeker. Ja. Dat hebben we net bedacht. Ja. Dat is, we gaan drie psychische... Dat is de titel van ons nieuwe programma in december. En daar gaan we Damiaan de Nis en Paul Verhagen en Dirk de Wachter bij elkaar brengen in de opera. Ja. In een programma waarin we dus dit probleem, de illusie van het chronische geluk, onder de orde gaan brengen.
Je moet gelukkig zijn en bij voorbeelding.
Dat is natuurlijk de pest van die verschrikkelijke sociale media. Dat die ons zo wijs maken dat de ander het beter heeft. Daar moeten we echt vanaf.
Ja, maar dit wil ik toch contrasteren met iets waarin ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Er is een Amerikaanse publicist, die heet Michael Ventura. Toevallig een beetje een favoriete essayist van mij. En die heeft een debat gevoerd met Charles Hillman. De voorman van de Jonge Janen in Amerika. En die hebben samen dat debat is een boek geworden. En dat boek dat heet... We've had 100 years of psychotherapy and the world's getting worse.
Ja.
En de stelling is eigenlijk... Hun stelling is, ga met je plasje niet naar de dokter... maar maak het strijdbaar. Maak er politiek van. Ja. Verander de wereld met jouw agressie en je irritatie en je woede. Ja. En slik het niet door. En, afijn. Ja.
Ik ben heel blij met deze nuancering. Recent, dat weet je misschien ook.
Maar dat zeggen deze drie eigenlijk ook, hè, volgens mij. Van doe wat aan de wereld.
Nou, niet zo expliciet als jij dat nu stelt.
Ja, deze is extremer.
Die is wat extremer. En er is ook nu een soort golf aan de hand. Mensen die van mindfulness houden, ga ik een beetje beledigen. Maar er is een tendens dat mindfulness natuurlijk enorm populair is. Maar er is ook een kritiek van een hele mooie...
Opium van het volk.
Opium van het volk. Ja. Weet je maakt
om
mensen
rustig te houden.
Rustig binnen het kapitalisme. Weet je wel, je kan heel mindful, dat is dan de grap, een bank overvallen. Je kan ook heel mindful in de supermarkt boodschappen doen en dan misschien wat minder producten. Nee, je moet eigenlijk agressief zijn over het kapitalisme bijvoorbeeld. Dat is een heel ander soort. Vanuit
het is een
onvrede.
Vorm van sedatie. Hè? Je wordt eigenlijk verdoofd.
Dat is het.
Dat is, neem het maar, zo is het. Voeg je, laat je niet opwinden. Alle opwinding moet eruit.
En we hebben er een pilletje voor. Of een behandeling.
Of een meditatietje.
Of een meditatietje, precies.
Toen ik naar Nederland kwam, een van de eerste adviezen die ik gekregen heb van een beroemde feminist, die ik heb heel veel respect voor haar, zei tegen mij. Een boze feminist, dat kan echt niet. Je moet jouw boosheid en irritatie niet laten zien. Omdat dat werkt averechts. En ik zeg, waarom? Omdat dat is voor mij, dat is ook passie. Dat ik maak me zorgen over iets. Mijn hart lag in. Dus waarom mag ik die emotie niet ook laten zien? Dat kan niet. Dus we mogen ook, we hebben alle emoties, alles weggespoeld. Zodat wij ook soort van in dit mindfulness rustig...
Quasi evenwichtig. Voortdurend in rust.
Ja, en
stoïsch met de werkelijkheid.
En wat je zegt, bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in Tunesië. Dat is niet de ergste Arabische islamitische cultuur, maar een van de redenen waarom ik nu als directeur van Atria ben en ook de hele werk dat ik doe in mijn hele leven is vanwege, ik heb het aan mijn lijf gevoeld, dat geweld, dat seksuele geweld, dat mishandeling van vrouwen, dat oplokken van vrouwen, het kleineren van vrouwen, omdat je een meisje bent. Er is niks meer, niks minder. Dat heeft ook bij mij, ik dacht, ik ga dat nooit meer accepteren en ik ga alles doen om dat te veranderen.
Daar
dat
zit jouw woede.
Maar ook, dat zit mijn passie. Dat zit mijn hart. Dat zit mijn motivatie. En dat heb ik gedaan in Tunesië. Ik heb het gedaan later in Frankrijk, waar ik gestudeerd heb. Ik heb het gedaan in Amerika, waar ik ook onderzoek gedaan. Ik heb het ook gedaan in Nederland. Omdat ik ben heel alert op alles wat heeft te maken met dat scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op machtpositie in de cultuur. Maar ook de onderdrukking van diegenen die ook geen stem hebben. Vrouwen of mannen, maakt niet uit. Dus ik denk als wij met onze passie en met onze hart naar onrecht kijken, er is niks mis mee met voelen van die emoties en ook herbruiken in een andere context. Wat je zegt ook, niet met mindfulness en gewoon gaan zitten, maar doe iets mee. Mm-hmm. Maar ook keep it light, humor, lachen.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Maar in ontspannenheid, omdat je dan ook de meeste impact kunt krijgen, want dan laten ze je toe. Hè? Als mensen lachen, verliezen ze hun defensie. Dan zijn ze niet boos tegen, maar dan staan ze open voor. Zoals wij voor muziek.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Wat zijn de grote issues, vrienden? Waar moet het over gaan de komende 15 jaar? Waar moet het over gaan?
Begin bij mij?
Ja, Tom?
Nou, andere economie.
Andere economie?
Ja.
Einde van het huidige kapitalisme, mag ik dat zeggen?
Nou ja, zeker. Ja?
Dat is een item. Waar moet het over gaan, Gouter?
Voor mij twee issues. Climate change.
Wat wij
aan de aarde doen.
Ja.
Dus ik vraag me af, soms af en toe, als het in plaats van moeder aarde, dat het vader aarde zou heten, zouden we hetzelfde verkrachting doen, dagelijks van de aarde of niet?
Ja.
En de tweede is de gender balance tussen mannen en vrouwen op allerlei niveaus in de maatschappij.
Oké, dus het economisch stelsel, het klimaat, de verhoudingen tussen de seksen in brede zin, hè, gender. Ja. Ja. Laurens, nog iets?
Ja, natuurlijk geestelijke gezondheid.
Ja.
Dat is
hoe
denk,
wij ons welbevinden met elkaar in gemeenschap.
Ja, waardoor eigenlijk de recent heb ik daar wat meer over nagedacht. Heb je ook bijvoorbeeld als je wat climate change hangt daarmee samen. Omdat als je wat bewuster wordt, ga je natuurlijk bewuster leven. Maar ga je bijvoorbeeld ook automatisch misschien wel minder reizen. Omdat je veel meer bijvoorbeeld met psychedelica in je eigen hoofd kan reizen. Hoef je geen vluchten meer te maken. Het lijkt een grapje, maar ik meen serieus.
Nou, je prachtige literatuur Reis door mijn kamer. Is een geweldig boek.
Ja. En je kan ook zeggen, jouw welbevinden is alleen mogelijk in een wereld die niet ziek is.
Ja.
Nou zeker, dat is absoluut waar.
Ja. Hoe kan ik prettig wonen als een ander geen huis heeft?
Precies.
Dat is eigenlijk de gedachte.
Ja.
Nou, dat activisme, dat wordt gewaardeerd. Maar kan je er je geld mee verdienen? Want je staat ook voor de dagelijkse boodschappen.
Ja, ik kom terug bij die Eisenstein.
Ja.
Die komt dus van de week naar Nederland.
Ja.
En het is nog steeds... Hij is heel radicaal. Hij zegt, eigenlijk moeten we dat niet zeggen. We moeten ons geld eraan verdienen. We moeten juist streven naar een wereld waar dat niet meer nodig is. Kijk, gisteren zag ik in Buitenhof een gesprekje met Fokke Obbema, die Volkskrant-journalist.
Geweldige figuur.
Ja, die zei van het leven is een geschenk. Eisenstein zegt nee, de wereld is een geschenk.
Ja.
De wereld is ons geschonken en die is dus van niemand.
Ja.
En eigenlijk is dus iedere vorm van bezit uiteindelijk diefstal. Nou, dat is een ouder standpunt. Maar bij hem komt het opnieuw in beeld. En dat vertaalt hij dan op een heel eigenzinnige manier. Hij zegt bijvoorbeeld, je mag wel grond bezitten. We gaan dat niet terugstelen. Ik bedoel, dat is kinderachtig. En dat lost ook niks op. Maar we gaan er wel voor zorgen dat je met het blote bezit van grond niet meer geld kunt verdienen.
Nee.
Dus je mag geld verdienen met wat je ermee doet. Maar niet met het feit dat je het hebt.
Ja, de Indianen en de Verenigde Staten. Die hebben ook de Manhattan niet verkocht. Die hebben het recht gegeven aan de Nederlanders dan daar te wonen. En wat dachten wij? Het is nu van ons.
Juist.
En daar kwam de strijd vandaan. Hè? De gedachte dat er eigendom zou zijn. Eigendom is het begin van de ellende, hoor ik dat?
Ja, nou ja, dat niet alleen eigendom, maar onder andere eigendom.
Ja.
En een ander belangrijk probleem is rente.
Ja, nou dat is wel opgelost nu, toch?
Ja. En dat speelt een centrale rol in zijn economie. Hè? Dus wat we dus nu negatieve rente noemen.
Ja.
Hij noemt dat zelfontwaardend geld. Dat komt op hetzelfde neer.
Oh, geweldig.
En dat betekent dus ook dat je met geld geen geld meer kunt verdienen. Dat is een ander aspect van zijn.
Dus het idee dat je met geld geld kunt verdienen. Wel met arbeid, wel met inzet.
Maar dat klinkt heel raar, omdat natuurlijk vanwege de toenemende islamofobie in de hele wereld en in het bijzonder in Europa, mag je dat niet zeggen. Maar bijvoorbeeld geld verdienen rente met rente is verboden in de islam.
Ja.
Niet,
nee.
Sinds de 7e eeuw.
Zelfde theorie eigenlijk.
Sinds de 7e eeuw.
En je moet aan de armen geven, toch?
Ja, dat is verboden.
Ah,
dus we hoeven niet een nieuwe... Alles zit erin.
Precies.
We hoeven niet...
Hij zegt ook niks nieuws.
Ja. Ja.
We zijn het eigenlijk vergeten.
Ja.
Dus dan is het kapitalisme een afwijking van de normaliteit. Zou je kunnen zeggen, dat is een tijdelijke afwijking.
Een moderne afwijking.
Nou is de vraag dus, zeg jij verkeerd, je moet er je geld mee verdienen. Toch zul je zien dat je soms wordt afgewezen op dat activisme. Of dat het een trucje wordt om je geld mee te verdienen. Een handige marketingtruc. Dat je zegt, ik verdien goud aan duurzaamheid. Ik ken die mensen. Die zeggen gewoon, dat is de nieuwe hype. Ik stap erop in.
Ja.
En als morgen friet in de mode is, ik bedoel patatfriet, dan ga ik
150 jaar friet vandaag, deze week. Hè?
Ja.
En, maar wat is daar mis mee?
Oh, ja. Laurens,
nou, ik heb
een filosoof. Je zegt, wat is daar mis mee?
Ja. Wel, als je een miljoen kan verdienen aan een goed idee wat de wereld verder helpt, heb ik daar geen probleem mee.
Maar is dat geld verdienen zelf dan niet, dat zegt Eisenstein, een van de bronnen van de strijd?
Ik ben dus altijd enorm fan geweest van het kapitalisme. Omdat het denk ik het meest briljante economische systeem is, wat nooit door iemand bedacht is, maar wat ontstaan is. Ik denk dat het dus in de kern iets fantastisch is, maar dat het voor de verkeerde dingen wordt gebruikt.
Ja.
Dus als je dus de, laten we zeggen, in de piramide van Maslow, hè, hoe hoger je komt in de piramide, hoe meer het gaat over geestelijke gezondheid. Als je producten zou maken die veel hoger in die piramide eigenlijk zouden zitten, dan vind ik het veel relevanter om dat mooie systeem van kapitalisme te gebruiken.
De dynamiek ervan.
De dynamiek van vraag en aanbod. En wat dat dus doet. En rente, ja of geen rente, daar kun je
maar
over discussiëren.
Zeg je Forum of de markt is een prachtig systeem van ontmoeting en uitruil.
Er is geen beter systeem. Want noem maar wat dan wel. Hè. Dat is er zijn natuurlijk. Marianna Mazzucato komt naar Brainwash.
Ja.
Dat is een fantastische econoom die zeer kritisch is over het kapitalisme. Nou, dat is een perspectief wat je zou kunnen nemen.
Ja.
Maar het idee dat je met die invisible hand van Adam Smith,
mm-hmm.
die overigens wordt ten onrechte wordt toegeschreven aan de conservatieve kant.
Ja.
Dat was een ontzettende activist.
Ja.
Die zei, wacht even, er zitten wel allerlei kanttekeningen aan dat systeem. Daar hebben de neoliberalen het nooit over gehad.
Nee, hij heeft het ook over sentiments en over, hè, dus hij heeft het over hele andere aspecten.
Er zitten side effects aan het kapitalisme die je natuurlijk met mannenmacht moet bestrijden. Maar de kern van het zuivere systeem is prachtig.
Alleen, en dat laat die Eisenstein volgens mij genadeloos zien, rente dwingt tot groei. Daar kom je niet omheen.
Ja. Je moet terugbetalen.
Hij analyseert bijvoorbeeld genadeloos dat veel bejubelde systeem van microkrediet.
Ja.
Dat is natuurlijk prachtig. Alleen, het dwingt mensen die in een gifteconomie leven om naar een geldeconomie te gaan.
Ja.
Want je moet dus verdienen om te kunnen terugbetalen.
Een gifteconomie, want ze zaten in ruilen.
Precies.
En ze moeten nu naar groeien om terug te kunnen betalen.
Ja.
En we trekken ze als het ware ons systeem in.
Waarbij de microkredieten er wel voor hebben gezorgd dat de vrouwen heel veel meer positie kregen in die landen waar dat is gedaan.
Ja, maar het moeten microgiften worden in plaats van microkredieten.
Er is wel wat te bespreken, wat voor, toch?
Ja, zeker. En ik heb de waarheid niet in pacht, laat ik dat voorop staan.
Dit is ook omdat ik zit ook tussen Europa en Afrika. En een van de grootste discussies is, omdat over microkredieten, waar soms het gaat om bedragen die hier niet significant zijn,
ja.
maar daar wel. Ja. En dan zeggen ook tegen mij heel veel Afrikaanse vrouwen, waarom krijgen we dat niet als donatie of aanmoediging of
exact.
Prijs? Waarom moeten we dat terugbetalen omdat het zo moeilijk is?
Er zit iets moraliserends in, hè?
Ja.
Je moet dat terugbetalen terwijl wij rijk genoeg zouden zijn om te zeggen, hier heb je het, het is allemaal gedoe.
Ja.
En het is ook om te disciplineren, hè? Het is... Onze regels volgen, zomaar geven, doen wij niet. Dat is ook het meest schandelijke wat je kunt doen, lijkt wel. Hè?
Omdat gewoon aan de geven. Ene kant...
Jullie moeten ook kapitalist worden. Dat is in feite de boodschap.
Word zoals wij, dan kun je straks ook weer andere mensen iets lenen.
Ja. Omdat we weten vanuit onderzoek dat inderdaad microkredieten worden beter gegeven aan vrouwen. Omdat zij betalen terug A, B, zij investeren in onderwijs en een familie en een kinderen. Dus er is controle waar het geld naartoe gaat. En dat vinden de vrouwen bijvoorbeeld in Afrika een goede zaak. Dan kan je ook controleren waar wordt het geïnvesteerd. Maar dan zeggen ze ook, waarom geven we dat, ze noemen dat een beurs. Waarom, je weet dat ik keihard voor werk, je weet dat ik ga injecteren in onderwijs en ook met familie en alles. Dus waarom geef je dat niet aan mij als beurs, je hebt zoveel. Wat is mis ermee? Waarom moet ik dat terugbetalen? En dan denk ik, dat beursprincipe, dat je mensen eigenlijk aanmoedigt, in het bijzonder vrouwen, om het betere bestaan te maken voor zichzelf, voor de gemeenschap en voor hun kinderen. Maar dan die mensen werken zo hard om die investering terug te betalen.
Met rente, hè?
Met
dat
rente.
Dat is namelijk niet terugbetalen van hetzelfde geld. Nee, het is met rente, want er wordt altijd gezegd, ik word uitgelokt op de radio om mee te doen, dan krijg ik een net rendement. Hoor je het?
Ja.
Dan krijg ik een net rendement. Er is al wat.
Kijk, natuurlijk, het microkredietsysteem is volgens mij ook gegroeid na een ongelofelijke mislukte ontwikkelingsbeleid, hè, van tientallen jaren.
Oui.
En dat was het alternatief.
Daar was het de antwoord op.
En dus daar is een soort prikkel aangegeven die natuurlijk nu ook weer rijp is voor evaluatie. Hè. Dus dat lijkt me
heel. En we zijn bezig nu in Tunesië met een ander project met heel veel vrouwen van what about dat wij niet meer geld hoeven te hebben, maar kennis. Dat mensen vanuit het Westen, die worden gesubsidieerd door hun eigen regeringen, en dat zij bijvoorbeeld vanuit Europa naar ons, bijvoorbeeld naar Tunesië of naar Afrikaanse landen, mensen sturen met kennis, met kapitaal, met zo whatever. En die mensen gaan de lokale mensen daar coachen, empoweren, kennis overdragen, zodat die mensen kunnen verder gaan. Dat het niet meer om uit die geldstructuur te gaan, en meer dat het kennis exchange wordt. Omdat dat geldstructuur, dat is uiteindelijk op een lange termijn een beetje funest ook voor ontwikkeling van lokale economie. En ook, het maakt mensen ook afhankelijk. En ze durven ook niet meer bijvoorbeeld tegen gas te geven. Omdat ze zijn bang dat ze het geld niet meer terugkeren. Dus eigenlijk, het wordt ook een machtsmiddel. Om ook invloed te hebben soms op de economische, politieke gang van zaken in die landen. Oui, exactement. Oui, oui, oui.
Het mooie is dat we hier professional activisme live in de studio hebben. Hè. Dit is het. Waar ik nou zo benieuwd naar ben. Hè. Mm-hmm. Jullie zijn alle drie bij deze goedgekeurd professioneel activist. Of ik dat nou een mooie term vind of niet. Hebben jullie nou zelf wel eens dat je ergens bent? Bijvoorbeeld in de radiostudio. Of dat je ergens een optreden doet. Of dat je met iemand in gesprek bent. Mm-hmm. En dat je toch merkt dat je jezelf beperkt. Omdat je denkt, oeh, dat is hier misschien niet zo handig. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja. Oei.
Ja.
Wanneer hou je je in?
Ja.
Ja. Ben je bereid?
Choose your battles wisely. Hè? Het gaat er natuurlijk om. Dat is nog een ander punt waar ik echt de laatste.
Nee, maar probeer even het antwoord te geven op de vraag. Ja.
Nee, dat probeer ik. Ga ik doen.
Oké, sorry.
Nou, dit is
niet zo gekwetst, hè?
Nee, helemaal niet. Maar ik wil je uitleggen wat er dus bij mij gebeurt. Harry, terwijl ik zijn hand even vasthoud.
Oh, kleffe
bende. Je hebt de meest briljante intellectueel uit de geschiedenis is wat mij betreft Aristoteles. En die zei eigenlijk iets heel simpels. Je wordt gelukkig in je leven op het moment dat je je eigen talenten kan combineren met dat waar in de wereld behoefte aan is. Uh-huh. Heel simpel.
Dat je van betekenis bent.
En dat je op die manier van betekenis bent. Dus het is altijd de vraag waar je energie en je aandacht. Ik ben 46, dan gaat dat op een gegeven moment zelfs meetellen, energie. Ja. Waar ga je je aandacht aan besteden? Dus welke keuzes maken? En dan kom je ook bij gezelschap op feestjes of wat dan ook. Heel vaak denk ik van nou, ik ga dat gesprek hier maar even niet voeren. Ik vind het fantastisch om dit gesprek met jullie te voeren. Maar dat kan zeker niet in elke context op ieder moment. Nee. Het is heel belangrijk. Het is zelfs superbelangrijk. Klimaat, weet je wel. We hebben het over belangrijkste dingen. Maar er is niet, heel vaak niet, denk ik van, dit is niet de juiste besteding van mijn energie even.
Maar ik heb, zal ik het ruilen tegen iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt met de financiële wereld. Wij deden veel. Ik werkte toen met de Baak voor ABN AMRO en Rabo en ING. En het gekke is, wij werkten vooral aan skills, vaardigheden, soft skills. Wij spraken nooit over het financiële systeem daaronder. Sterker nog, daarover was eigenlijk geen enkele kennis. De machtsverhoudingen kwamen ook nooit ter sprake. Wij werkten aan de kwaliteit van mensen met elkaar. En achteraf denk ik, de financiële crisis brak uit. Wij zagen hem niet aankomen. En misschien hebben we wel meegeholpen om blind te blijven voor het fenomeen. Hadden we daar geen verantwoordelijkheid achteraf?
Ja.
En beantwoord de vraag?
Ja.
Ja. Ik denk van wel. Ik denk dat je altijd moet durven praten over onderliggende machtsverhoudingen. Ja. En die liggen vaak vast in geld en geldstromen. En die blijven buiten beschouwing. Terwijl mensen denken voortdurend aan seks en geld en nog wat andere dingen.
Waarom?
We denken voortdurend aan dat fenomeen. Ja. Maar we laten het buiten beschouwing. En tegelijkertijd kijken we met die ogen en denken we eraan. Hoeveel kan ik hiervoor vragen? Wat zou die ander verdienen? Wie houdt er hier het meest aan over? Uh-huh. Wie buit wie uit? Ja. Wie werkt hier voor veel te weinig geld? En wie krijgt hier veel te veel? Uh-huh. En al die vraagstukken worden buiten beschouwing gelaten. Niet over praten, want anders flikkeren ze je eruit.
Exact. En ik weet het, toen ik naar Nederland kwam, omdat ik kom uit Afrika, ik kom uit Tunesië, ik ben een vrouw, ik ben anders, ik ben niet heel erg mainstream. Ik moest ontzettend opletten aan wat ik zei. En een van de belangrijkste dingen, ik mocht niet bijvoorbeeld over een van mijn eerste zinnetjes toen ik de Aletta Jacob lezing gaf in 2005 is eerst je eigen stoep vegen voordat je bij de ander begint. Omdat ik vond radical feminism best heel vijandig naar mannen toe. En dan heb ik ook, wou ik bespreken, wat doen we vrouwen onder elkaar? Hoe ondermijnen we elkaar? Hoe steunen we elkaar? Hoe zit het met de vrouwencultuur onder elkaar los van de mannen? Nou, dat mocht ik niet over zeggen, omdat dan zou ik een soort van Stockholm-syndroom hebben, dat ik de mannen ga verdedigen, omdat ik niet te kritisch ben naar de mannen toe en dat ik de vrouwen aan het ondermijnen ben. Ja. Dus ik moest ontzettend op mijn tenen lopen.
Aanpassen.
En de feministische Nederlandse scene, wat ik zeg en niet zeg. Omdat voordat ik weet, heb ik de Stockholm-syndroom naar de mannen toe. En dan ben ik een verrader van de vrouw naar de vrouwen toe. En dat is echt af en toe een spagaat waar ik denk, oké, ik zeg maar niks.
Moet je op je tenen lopen, lijkt het.
Continu. Maar aan die andere kant, op een lange termijn, denk ik.
Waarom eigenlijk? Waarom moet je op je? Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom? Ik vraag me dat zo af.
Omdat anders krijg ik die baan niet. Anders word ik niet uitgenodigd. Anders word ik niet serieus genomen.
Waarom zou je niet denken, flikker, flikker,
even lekker op. Ewald Engelen. Je wordt toch nergens meer gevraagd. Omdat als je zijn naam noemt. Ik doe het elke keer. Dan zeggen ze die zeker niet. Nee. Wij houden van een tegengeluid. Maar hij gaat te ver.
Ja. Ja. Volgens deskundigen een van de meest briljante economen die we hebben.
Maar dat is precies mijn punt. Dat is mijn punt. Dat als je het heel scherp zegt. Ja. En dus misschien goed. Dat er wordt gezegd.
Maar dat is toch ook emotionele intelligentie. Om te weten wanneer je gewoon eventjes je mond moet houden.
Oh, dus je zegt Ewald Engelen moet zich aanpassen. Dan wordt hij weer uitgenodigd.
Ja, maar luister. Je leeft samen op een planeet. Natuurlijk moet je je aanpassen.
Maar de macht heeft het voor het zeggen. En die nodigt hem niet uit. Dan jij en ik moeten zeggen, dan komen wij ook niet als voorzitter.
Nou, weet ik niet. Misschien moet je op een subtielere manier je punt maken.
Oh.
Dat denk ik.
Voorzichtig. Dat is jouw koers.
Ja, natuurlijk. Je choose the battles wisely. Zorg dat je niet
je
als een soort...
strategisch, tactisch, maar tot hoever?
Ton, jij zit te luisteren.
Tot hoever?
Ja, ik zit te luisteren. Ja, in mijn comfortabele hoekje. Ja, omdat ik beweeg me redelijk in de luwte. Realiseer ik me nu als ik dit allemaal hoor. He, dus ik heb inderdaad geen... Ik ben niet in loondienst.
Jij
en eigenlijk ook nergens
de
geweest.
Van de gebouwen.
Ik klooi maar een beetje aan. En dat gaat tot op heden allemaal aardig.
Ja. En je gaat niet in het strijdgewoel. Maar loopt langs de randen van het spel. En hebt daar je invloed.
Is ja, probeer ik in ieder geval wel.
Als we nou volgende maand, stel je voor... weer bij elkaar zijn. Misschien niet wij drieën, maar dan toch drie professionals. Hè? Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar hebben we het dan over als we dit besproken lijken te hebben? Waar moet het dan over gaan?
Vrijheid.
Vrijheid, zeg jij. Het issue van de vrijheid.
Ja, vind ik ook prachtig. Ja? prachtig. En heel belangrijk.
Gewoon, hoe vrij zijn we? Waar zijn de grenzen van de vrijheid? Hoe bepaal je de vrijheid? Hoe weet je of je echt vrij bent? We leken het er net even over te hebben. Hè? Hoe vrij ben je?
Ja. Mm-hmm.
Gelijkwaardigheid.
Ook. Vrijheid en gelijkwaardigheid.
Ja.
Dus die koers gaan we in. Glenn, we hebben het volgende programma.
Dankjewel, Harry. En ik vond het een fantastisch begin.
Mag ik nog heel even zeggen dat Eisenstein naar Nederland komt?
Hij komt naar Nederland, hè?
Waar hij gaat staat op donderdag lezing geeft in de Duif, 's avonds.
Oh, leuk. Ja.
En op zaterdag is er een symposium wat door Harry hier geleid wordt. In Leusden bij de ISVW. En dat symposium luistert naar de naam Verander de wereld door het te doen. Met Eisenstein en Ali B.
Ja. Oh, en Atria, Kennisinstituut voor Vrouwen... vrouwengeschiedenis, die zullen jullie de komende maanden en jaren heel veel van horen. De emancipatie hoog op de agenda.
Ja, goed, heel goed. Ja, feminisme. Net zo goed als dat ik altijd en overal het over vakmenschap heb. En als ik het hier in, wat is dat? Ik zou dat hetzelfde als vakmanschap, maar dan voor iedereen.
Ja.
Tot zover. Dank jullie wel allemaal voor jullie fantastische bijdrage. Volgende week zijn wij er weer. En dan ben ik heel blij dat het onderwerp weer is van onze eerste aflevering volgende week. Diversiteit en inclusie. Ik vond het bijzonder leuk dat je luistert. Kun je niet een week wachten? Nou, dan weet je wat je moet doen. Peoplepower.radio. 262 afleveringen. Veel succes.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl